Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de trouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 122, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan en wat er volgt. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan. Aansluitend zingen wij uit Psalm 19 het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Psalm 19 vers 6 laten wij dat zingen na de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jezus zei, gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij bidden om de opening van het woord en om de verlichting en de kracht van de Heilige Geest. Eeuwige God, Vader, van en in onze Heer Jezus Christus. Wij mogen op deze zondagmorgen als gemeente samen zijn. En wij danken u daarvoor dat wij die vrijheid hebben om u te ontmoeten en uw stem te horen. We danken u dat u uit uw onpeilbare goedheid ons opzoekt, ons aanspreekt, ons vermaant en aanspoort. Zoals u, Heere Jezus, ook uw discipelen, uw getuigen gezonden hebt en ze heeft opgezocht en uw woord hebt doen laten horen, zo komt u ook vandaag weer tot ons. We danken u, Heere Jezus Christus, dat u de dood bent ingegaan, maar ook de dood hebt overwonnen. U heeft de macht gehad het leven af te leggen. U zei zelf dat u ook de macht had om het weer op u te nemen. En zo bent u de levende en deelt u uit als de levende wat u door uw dood verdiend hebt. Laten wij ook deze morgen degene mogen zijn aan wie u uw genadegaven uitdeelt. En we bidden u dat wij ze met de hand van het geloof mogen ontvangen. Wij komen tot u aan het begin van deze dienst om u te vragen om uw aanwezigheid en om uw genade. Heren, wij zijn zo van u afhankelijk. Wij kunnen samenkomen, we kunnen zingen, we kunnen luisteren, spreken, bidden. We kunnen alles doen, maar zonder uw genade en zonder uw Heilige Geest en zonder de kracht van uw woord zal het niets uitwerken. Heere, in die afhankelijkheid zijn wij elke keer weer bijeen, maar u heeft zelf gezegd en beloofd dat uw woord niet leeg tot u zal terugkeren, maar doen zal wat u behaagt. Het zal voorspoedig zijn in het doel waartoe u het zendt. En u heeft uw woord gegeven, opdat wij dat zouden geloven. U heeft uw geest gegeven, opdat hij onze harde harten zou vernieuwen en veranderen. U heeft de belofte gegeven, dat het stenen hart, het vlees een hart zal worden. Heere, laten wij in die verwachting bijeen mogen zijn. We danken u voor uw wet die u ons geeft. We danken u, Heere, dat wij het richtsnoer mogen hebben, de wet die heilig is en rechtvaardig en goed. En wij zongen daarvan dat wij daarvan een helder en klaar bericht krijgen. Maar wij zongen ook, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? Zo zijn wij bijeen, wij kennen onszelf niet zoals we ons zouden moeten kennen. We kunnen onszelf een raadsel zijn. En wij bidden u, Heere, zie of bij ons een schadelijke weg is. Leid ons op de eeuwige weg. Zo vragen we, Heere, om de kracht van uw woord, dat nieuwe en oude dingen mogen worden voortgebracht. We bidden dat u ons helpt in het luisteren en dat ons hart open zal staan, dat wij ons niet verzetten tegen het woord dat wij horen. We bidden dat uw dienaar zo spreken mag, dat zijn woorden uw boodschap zullen dragen. We vragen u om de kracht en om de verlichting van de Heilige Geest, zodat uw evangelie gezien mag worden, begrepen mag worden, geloofd mag worden. Heere, wij zien op tot u en wij bidden en vertrouwen dat u geeft wat u belooft. Wees ook met het evangelisatiewerk dat vanuit onze gemeente mag gebeuren en waar de collecte ook voor zal zijn bestemd. We bidden voor de gemeente al in zijn geheel. Geef onderlinge verbondenheid. Geef dat we ons aan elkaar gegeven en verbonden mogen weten. Dat de zorg en aandacht en liefde voor elkaar mag zijn. Dat we dat mogen ontvangen en mogen geven. Heere, het is ook de kracht en de gave van uw geest, als dat zo mag zijn. Wees met de kerkraad, ook als er deze week weer een vergadering is. Gedenk de ambtsdragers, gedenk hun gezinnen. Geef dat het alles mag meewerken ten goede en in eenheid en verbondenheid gedragen mag worden. We bidden voor familie Goudriaan. Mevrouw Goudriaan kan al zoveel jaren niet naar de dienst komen. Maar geef dat ze ook thuis mee mag luisteren en dat er op die manier in het woord verbondenheid mag zijn. Wees met hen samen als de krachten minder worden en de klachten over het lichaam wellicht zullen toenemen. Maar Heere, geef dat ze het mogen dragen met geduld en dat ze mogen uitzien door het geloof naar het leven dat u belooft. We bidden dat ook voor familie van Wezel. Wees ook hen nabij. Heere, geef dat elke keer weer het woord zijn kracht mag doen en het leven geeft en versterkt. Heere, u laat niet varen het werk van uw handen. En het werk dat u begonnen heeft, zult u ook volleindigen tot op de dag van Jezus Christus. We bidden voor Marisa, als hij terug zal komen deze week voor enkele maanden om weer bij ons te zijn. Heere, ze heeft daar veel werk mogen doen, intensief werk in Zuid-Afrika en Namibië. En we bidden dat ze hier een goede tijd mag hebben. Dat ze zich gedragen mag weten, ook door onze gebeden. We bidden voor Charlotte en voor familie van Koten. Heer, u weet van de uitspraak die er is geweest deze week. En ze zal in ieder geval nog een jaar bij hen blijven, ook bij ons blijven in de gemeente. Wees met Charlotte, Heere. Geef dat zij in alle eenvoud zich aan de Heer Jezus toevertrouwt en mag steunen op zijn leiding en zijn hulp nu en het komende jaar en in de toekomst. En gedenk het hele gezin waar zij uitkomt. Heere, U weet alle dingen, u weet er volkomen vanaf. We danken u daarvoor en geef dan ook die genade die er nodig is. Wees ons zo nabij, geef ons een goed samen zijn. We vragen dit in Jezus' naam. Amen. Wij openen het woord van God en wij gaan een gedeelte lezen uit Markus hoofdstuk 16. Markus 16, vers 9 tot en met 20 is de schriftlezing. In de eerste 8 versen werd beschreven hoe Jezus is opgestaan en de vrouwen bij het graf de boodschap krijgen. Zij vluchten in angst en vrees bij het graf vandaan. Vanaf vers 9 komt er een korte, bondige samenvatting van diverse verschijningen en de opdracht daarna. Wij lezen dat samen, vanaf vers 9 dus. Hier spreekt het woord van God. En als Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschapte het aan degene die met hem geweest waren, die treurden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet. Na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante aan 2 van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschapten het de anderen, maar zij geloofden ook die niet. Daarna is hij geopenbaard aan de 11, daar zij aanzaten en verweten hun ongelovigheid en hardigheid der harten, omdat zij niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En hij zei tot hen, ga heen in de gehele wereld, predik het evangelie aan alle creaturen, aan alle schepselen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degene die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen en al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand van God. En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal en de Heere Jezus, werkte mee en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Tot zover de lezing van de schrift en de tekst voor de prediking is vers 14, Markus 16 vers 14. Daarna is Jezus geopenbaard aan de 11 daar zij aanzaten en verweet hun ongelovigheid en hardigheid der harten, omdat zij niet geloofd hadden, degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. Laten wij boven de preek schrijven, ongeloof dat niet overgaat. Ongeloof dat niet overgaat, zelfs niet met Pasen. Ze hebben al verschillende getuigen gehad en ze geloven het niet en Jezus moet hen een verwijt maken. Hij verweet hun ongelovigheid. En ook in ons leven gaat het ongeloof niet over. Goed om daarbij stil te staan. Ongeloof dat niet overgaat, er zijn 3 gedachten. Ten eerste het ongewone ongeloof. Want Jezus maakt een verwijt, hij vindt dat niet gewoon, hij vindt ongeloof ongewoon. Dus het ongewone ongeloof. Ten tweede het harde hart. Wat houdt dat in als Jezus hen verwijt de hardigheid der harten? Het harde hart. En ten derde het gevraagde geloof. Uiteindelijk wil Jezus met deze woorden hen en ook ons brengen tot geloof. Welk geloof vraagt hij dan? Het gevraagde geloof. Dus ongeloof dat niet overgaat. Ten eerste het ongewone ongeloof. Ten tweede het harde hart. Ten derde het gevraagde geloof. Laten wij zingen uit Psalm 77. 77, vers 6 en 7. Zou God zijn genadevergeten nooit meer van ontferming weten? En dan staat er halverwege vers 6. Ik zei daarna tegen mijzelf. Dus we zien daar die zelfaansporing, die zelfcorrectie ook. Je kunt bepaalde gedachten hebben, maar dan moet je soms ingrijpen en zeggen, dit krenkt mij het leven. Wij zingen vers 6 en 7 uit Psalm 77 als voorbereiding op de verkondiging. Gemeente, het is toch eigenlijk ook best wel begrijpelijk dat er zoveel mensen zijn die niet geloven. Je collega's, mensen in de straat, misschien wel familieleden. Want hoe kunnen we zeker weten dat God bestaat? Hoe kunnen wij weten dat het christelijke geloof waar is? En niet een andere godsdienst of geen enkele godsdienst? Hoeveel bewijs hebben we eigenlijk dat Jezus werkelijk lichamelijk uit de dood is opgestaan? Vroeger geloofden de mensen dat, maar tegenwoordig weten wij zoveel meer vanuit de wetenschap en zo. En als mensen dan de Bijbel niet kunnen geloven en alle dogma's en leerstellingen van het christelijke geloof niet aanvaarden, ja, dat is toch eigenlijk ook best wel begrijpelijk. Dat mensen ongelovig zijn. Misschien kijk je ook wel zo naar jezelf. Als je twijfelt. Dat je denkt, ja, kan ik er wat aan doen? Dat ik twijfel. Ik kan toch niet zomaar geloven. Misschien kijk je ook wel zo terug en zeg je, ja, ik heb vanuit mijn opvoeding allemaal ballast meegekregen. Allemaal belemmeringen die mij tegenhouden om te geloven. Het is moeilijk voor mij, denk je, om me eenvoudig toe te vertrouwen aan het woord van God. Ik heb altijd dit gehoord of ik heb altijd dat gehoord. Het kon echt zomaar allemaal niet. Ja, ik weet het wel. Ongeloof is natuurlijk niet goed, dat weet ik wel. Maar ja, ik kan er eigenlijk toch ook niet zoveel aan doen als ik niet geloof. Als dat onze gedachten zijn over onszelf of andere mensen om ons heen. En we lezen dan Markus 16 vers 14. Dan zet dit vers die gedachten radicaal overboord. Jezus verwijt hun ongeloof. Hij neemt het hen zeer kwalijk. We zijn in dit gedeelte, Markus 16 vanaf vers 9, aangekomen bij het slotgedeelte van Markus. Het is een gedeelte dat een korte opsomming geeft, een soort samenvatting uit gedeelten die we uit de andere evangeliën weten. In vers 9 en vers 10 wordt gesproken over de verschijning van Jezus aan Maria Magdalena. In vers 11 ook nog. En dan 12 en 13 gaat het over de Emmausgangers, twee van hen die wandelden en waar Jezus zich aan openbaart. En dan komen we bij vers 14. En waarschijnlijk gaat dat over de ontmoeting die we ook vinden in Johannes 20, wanneer Jezus verschijnt aan de discipelen met Thomas. Waarschijnlijk gaat het om die gebeurtenis. En opvallend is dan dat niet alleen Thomas te horen krijgt, wees niet ongelovig, maar gelovig, maar dat Jezus alle discipelen hun ongeloof verwijt. Hij verwijt hun ongeloof en de hardheid van hun hart. Er is geen ander vers in de Bijbel waar zo'n indringend en krachtig woord gebruikt wordt als hier. Jezus verwijt hun ongeloof. Dat gaat wel heel ver. Hij verwijt het ongeloof. Jezus vindt het beslist niet gewoon dat zij niet geloven. En daarom onze eerste gedachte, het ongewone ongeloof. Het ongewone ongeloof. We zien de opbouw in die versen vanaf vers 9. Eerst is er de boodschap van Jezus aan één vrouw, Maria Magdalena. Maar, dan zegt vers 11, als deze hoorde dat hij leefde en van haar gezien was, geloofde zij het niet. Daarna komt er een boodschap van twee getuigen, waarschijnlijk twee mannen, al weten we dat niet zeker. Twee mannen die dezelfde boodschap hebben, maar zegt vers 13, deze ook heengaande boodschapte het de anderen, maar zij geloofden ook die niet. En dan in de derde plaats, als laatste, verschijnt Jezus zelf Jezus zelf komt bij zijn discipelen en laat zien dat hij leeft. En dat verwijt van Jezus en die vermaning van hen is niet, en het is goed om op te letten, is niet dat hij zegt, nu zien jullie mij, nu moeten jullie geloven. Nu ik zelf in levende lijf aan jullie verschenen ben, nu is het moment gekomen dat je moet geloven. Dat zegt hij niet. Wat zegt hij? Hij verweet hun ongelovigheid en hardigheid der harten, omdat zij niet geloofd hadden, daarvoor al, degenen die hem gezien hadden, nadat hij opgestaan was. Dus zijn verwijt is dat zij die getuigen daarvoor, Maria Magdalena en later die andere twee, dat zij die niet geloofd hadden. Dat had voor hen voldoende moeten zijn. Op grond daarvan hadden zij al moeten geloven dat Jezus leeft. Waarom? Omdat het Jezus zelf is die door deze getuigen spreekt. Omdat Jezus zelf hen die opdracht gegeven had om dat te vertellen. En daarmee is de boodschap van die vrouwen, van de discipelen, van de apostelen voldoende voor hen toen, maar ook voor ons op dit moment. Wat krijgen wij te horen? Krijgen wij Jezus te zien, de opgestane Heer? Nee. Wij krijgen getuigen, we krijgen boodschappers, we krijgen mensen die daarover spreken. Ja, er zit een hele belangrijke les in. De boodschap van de opstanding van de Heer Jezus komt vanmorgen naar ons toe in de prediking. In een gewone boodschap kan Jezus nog meer bewijs geven dat hij echt is opgestaan. Ja, dat kan hij best. Dat deed hij toen ook. Hij liet zichzelf zien. Maar dit is voldoende. Laat dat eens tot je doordringen. Dat jij hier vanmorgen zit. Dat je in de kerk zit. Dat je de boodschap hoort door middel van de prediking. Is voldoende om te geloven. Voldoende om te geloven. Kan Jezus meer doen, ook in jouw leven, ook bij ons? Kan Jezus meer doen? Kan hij een bijzondere verschijning geven? Kan hij een indrukwekkende gebeurtenis geven, of een droom, of een wonderlijke samenloop van omstandigheden, dat je zegt, ja, maar dit is wel zo bijzonder, nu moet ik wel geloven. Jazeker kan hij dat. Jazeker, Jezus zou nu hier bij ons in de Laankerk kunnen verschijnen. Maar hij zegt, de gewone boodschap in de prediking is genoeg. En als Jezus dat dan doet, zoals toen bij de discipelen, of zoals hij deed bij Paulus op weg naar Damascus, waar hij ook zelf verscheen. Laat dit duidelijk zijn, gemeente. Dat is niet een gunst die Jezus dan bewijst aan die mensen, dat ze wat bijzonders mogen meemaken. Dat is geen gunst, dat is een verwijt, dat is een bestraffing. Omdat wat zij hadden moeten weten en moeten geloven, afgewezen en geminacht hebben. Jezus bewijst de discipelen hier geen gunst. Maar hij komt hen een verwijt brengen en een bestraffing en een vermaning. Goede les voor ons. Wij kijken al zo gauw naar de boodschapper, de persoon. En als dat ons niet voldoende aanstaat, als we daar onze opmerkingen en aanmerkingen bij hebben, dan denken we dat die boodschap ook wel zo aan de kant mogen zetten. We vinden de boodschappen zonder de maat, zoals de discipelen, zo Maria of die vrouwen. Nee hoor, niet overtuigend genoeg. Misschien wachten wij ook wel op iets extra's, wachten wij ook wel op iets bijzonders. Ja, dan ben je precies als de discipelen. Jezus kan het wel, maar hij doet het niet. Misschien wil jij ook wel iets indrukwekkenders dan een preek over de paasboodschap. Maar dat is wat Jezus ons geeft. En waar komt dat van, gemeente? Jezus zegt er ook bij, hoe komt het dat deze discipelen tot nu toe niet geloven? Is daar een emotionele oorzaak voor aan te wijzen? Een psychologische oorzaak? We zouden ons dat kunnen voorstellen. Wat hebben ze mee moeten maken in een paar dagen van de kruisiging naar de opstanding? Een emotionele achtbaan voor hen. Logisch dat ze het allemaal niet konden vatten en begrijpen. Nee, zegt Jezus, het is geen emotionele oorzaak of een psychologische, het is een geestelijke. Het komt, zegt hij, door de hardheid van jullie hart, dat jullie niet geloven. Hij verwijt hun ongelovigheid en hardheid van hart. Nou, dat is nog zo. Hoe komt het, gemeente? Dat er hier mensen kunnen zijn, vanmorgen in de dienst. En we horen allemaal dezelfde preek. En hoe komt het dat de ene wel gelooft en de ander niet gelooft? Ja, dat is mijn opvoeding. Ja, dat is mijn studie, waardoor ik allerlei vragen krijg. Ja, dat is mijn karakter. Ik ben een beetje Nee, zegt Jezus. Het is de hardheid van het hart. Er zijn mensen die zich actief tegen die boodschap verzetten. En er zijn mensen die hun verzet opgeven. Hoe kom je tot geloof? Moet je dan meer meemaken? Moet je meer bewijs hebben? Moet je meer argumenten hebben? Nee. Er is voldoende bewijs voor het christelijke geloof. Er zijn voldoende argumenten. Er is voldoende duidelijk uit de getuigenissen dat Jezus is opgestaan. Wie komt er tot geloof? Degene die ermee stopt om dat alles te ontkennen en te bestrijden. Die komen tot geloof. En wie blijft er ongelovig? Die alles wat er te zeggen is en te horen valt, naast zich neerleggen. Wanneer kom je tot geloof? Als je zegt, zoals Jacob zei, het is genoeg. Jacob zei dat, Genesis 45. Als zijn zonen komen uit Egypte en die boodschap hebben, Jozef leeft, eerst gelooft hij hen niet en zijn hart bezwijkt, staat er. Maar ze houden aan en dan zegt hij iets prachtigs. Het is genoeg, zegt hij. Het is genoeg. Hij zegt niet, er is nog meer nodig. Het is genoeg, ik aanvaard het. Ja, Jozef leeft. Ik zal hem zien, eer ik sterf. Nou, merk jij ongeloof en twijfel in jouw hart? Wat moet je daaraan doen? Meer argumenten, meer bewijzen, meer... Nee. Jouw hart moet anders worden. Die hardheid van jouw hart moet weg. En dan kom je tot geloof. We gaan naar onze tweede gedachte. Wat is dat dan? Wat is een hart? Of een verhard hart. Kinderen, dat is niet letterlijk natuurlijk dat jij een hart hebt. We hebben allemaal een hart dat beweegt, dat klopt, dat leeft. Maar de Bijbel gebruikt dat beeld van een hart. Het betekent ook niet dat je hart geestelijk dood is. Dus dat alleen mensen die niet bekeerd zijn, niet levend gemaakt zijn, een hart hebben, en de anderen die hebben dat allemaal niet. Want deze discipelen waren wedergeboren mensen. Ze waren levend gemaakt. En toch zegt Jezus, jullie hebben een hart. Blijkbaar is dat iets dat niet overgaat. Ook als God ons hart verandert, ook als hij ons vernieuwt, ook als je mag weten dat je wedergeboren bent, blijft er iets van dat harde hart aanwezig. Marcus noemt het vaak, letterlijk. Kinderen, ik ga de teksten noemen, moeten jullie meetellen. Moeten jullie eens luisteren en tellen hoe vaak die uitdrukking voorkomt. De eerste keer is in Marcus 3. Marcus 3, vers 5. Wij lezen daar, als hij hen met toorn rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zei hij tot de mens, strek uw hand uit. En hij strekte ze uit en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere. Daar zien we die uitdrukking voor het eerst. Vervolgens ook in hoofdstuk 6, Marcus 6, vers 52. Want zij hadden niet gelet op het wonder der broden, want hun hart was verhard. Stel er nog een keer. Hoofdstuk 8, vers 17. Jezus wel bekennende zei tot hen: wat overlegt gij dat gij geen broden hebt? Bemerkt gij nog niet en verstaat gij niet? Hebt gij nog uw verharde hart? Vraagt hij aan zijn discipelen. Hoofdstuk 10, vers 5. En Jezus antwoordende zei tot hen: vanwege de hardigheid uw harten heeft hij uw lieden dat gebod geschreven. En dan nog een keer in hoofdstuk 16, vers 14. Daarna is hij geopenbaard aan de elven daar zij aan zaten en verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid der harten. Kinderen, hebben jullie meegeteld? Hoe vaak hebben jullie het gehoord? 5 keer. Ja, heel goed. 5 keer. En als we nog verder gaan kijken en vergelijkbare uitdrukkingen zouden zoeken, dan komen we zeker op 9 keer. Telkens komt dit thema terug in het boek Marcus. Het harde hart. En Marcus sluit daarbij aan bij de profeten die het hebben over het stenen hart. En daarmee bedoelen, wat is dat, een hard hart? Daarmee bedoelen dat het volk weigert om te antwoorden op wat God zegt. Dat is een hard hart. God zegt iets. Gods woord klinkt. En je hoort het en je weigert er iets mee te doen. Dat is een hard hart. Je weigert om er iets mee te doen. Je weigert om jouw levenshouding te laten veranderen door wat God zegt. Hier gaat het over de opstanding. En ze hebben een hard hart. Zij horen dat Jezus is opgestaan, maar zij weigeren om zich te laten veranderen door die boodschap. Ze geloven het niet. Daar klinkt de boodschap dat de dood is overwonnen. Daar klinkt de boodschap van de kracht van het leven. Daar klinkt de boodschap dat God reddend heeft ingegrepen in de wereldgeschiedenis. Dat de overwinning wacht. En de discipelen, ze geloven het niet. Ze hebben een hard hart. Ze weigeren om hun eigen leven te laten veranderen door het woord van God. Zij willen blijven, daar komt het op neer. Zij willen blijven in de wereld waar de zonde heerst en waar de dood overmachtig is en waar de eindigheid en de gebrokenheid onze toekomst bepaalt. Wie kiest overdwaasde voor het leven de dood? Antwoord de discipelen. Ja, wie kiezen daarvoor? Zij weigeren om te antwoorden op de boodschap dat Jezus is opgestaan. Waar komt dat ongeloof vandaan? Uit de hardheid van het hart? Ik denk, gemeente, dat we, als je persoonlijk geloof mag kennen, dat je aan de ene kant niet begrijpt dat andere mensen het evangelie niet geloven. En aan de andere kant begrijp je het heel goed. Want je kent dat ongeloof van binnenuit en nog steeds. Je hoort die boodschap wel en gaat over tot de orde van de dag. Dat is een hard hart. Dat is ongeloof. En Paulus zegt in Romeinen 8, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich aan het woord van God niet. En het kan dat ook niet. Zo keihard is dat harde hart. En ook, gemeente, in het hart van ongelovigen zit nog zo'n harde, zo'n kwaadaardige knobbel van het harde hart. Laten we zien, wij horen vanmorgen dat er Jezus is opgestaan. Geloof je dat? Ja, zeg je. Ja, dat geloof ik. Ik lees dat, ik geloof wel dat dat zo is. Ja? Aanvaarden wij de krachten, de betekenis, de invloed van deze boodschap op mijn leven? Is de opstanding alles bepalend in mijn leven? Bijvoorbeeld, laat ik wat mogelijkheden noemen. Ik zit in een moeilijke situatie. Ik ben bang voor wat er komen gaat. Maar als ik geloof heb, dan vertrouw ik erop dat de levende Jezus bij mij is. Dat hij opgestaan is om met mij mee te gaan de toekomst in. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dat is geloof in de opstanding. Dan sta ik anders in het leven. Of misschien als ik verdrietig ben. Dan ga ik de toekomst in de wetenschap dat Jezus de dood heeft overwonnen. En gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft zal leven, al was hij ook gestorven. Zit je in de gebrokenheid van het leven en weet je niet hoe het verder moet? Als je gelooft dat Jezus is opgestaan, dan zeg je tegen jezelf, maar dit alles is maar voorlopig. Het gaat voorbij en God zal alle tranen van de ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want die eerste dingen zullen straks voorbij gegaan zijn. Zijn er geliefden die je ontvallen zijn. Dan geloof je in de opstanding, dan zeg je, ik ben wel bedroefd, maar niet als degene die geen hoop hebben. Zijn er zonden die je in je eigen leven ziet? En die te groot zijn om zelf te kunnen overwinnen. Ja, maar ik geloof in de opstanding van Jezus Christus. En ik geloof in zijn levendmakende kracht ook in mij. De zonde zal in u niet heersen. Wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Indien wij met hem gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Ben je misschien bang voor de dood? Ja, maar ik geloof dat dankzij de opstanding van Christus de dood een doorgang is naar het eeuwige leven. Ben je bang voor duivelse aanvallen in jouw leven? Ja, maar ik geloof dat hij door zijn dood teniet gedaan heeft. Degene die het geweld van de dood heeft, dat is de duivel. En verlossen zal al degenen die met de vrees voor de dood al hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen waren. Zo'n aantal voorbeelden. Waar we geloven en waar de kracht van Jezus opstanding ons leven en onze levenshouding bepaalt en beïnvloedt. Geweten, wie van ons heeft er zo volkomen geloof dat je dit allemaal geloven kan? Niemand. Want wij hebben ook een hard hart. En we geloven, zeggen we, de opstanding, maar... Maar we hebben telkens de neiging om met die rijke boodschap niets te doen. Niets te doen. En over te gaan tot ons eigen denken. En we willen eigenlijk niet die consequenties en die gevolgen en die doorwerking van de opstanding van Jezus aanvaarden. We negeren het. We ontkennen het. Dan is het goed gemeend om ootmoedig te zijn. Ook op dit moment. Om eerlijk te zijn aan God. Dat ons geloof niet is zoals wij wel zouden willen dat het was. En om te belijden dat ook ons hart hard is. En dat die boodschap van genade en van opstanding. Van de overwinning van de dood. Zoveel rijkdom in zich heeft. Maar dat wij niet... op dat niveau van die rijkdom leven. Hoe komt dat? Ons hart is hard. En we zijn geneigd tot ongeloof. We gaan naar onze derde gedachte. Het gevraagde geloof. Zo lezen we maar dit vers niet alleen voor de elfen toen, maar ook voor onszelf. Daarna is hij geopenbaard aan de elfen daar ze aan zaten en verweet hun ongelovigheid en hardigheid der harten, omdat zij niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. Hier zit een verwijt in richting ons. Er zit ook een aansporing in. En laat ik die aansporing maar eenvoudig in tweeën verdelen. Allereerst, mensen in ons midden... die geen geloof hebben, helemaal niet. Er zit een boodschap in. En Jezus zegt tegen jou, ongeloof is niet normaal. Ongeloof is niet gewoon. Als het gewoon was, had Jezus dit verwijt niet kunnen en mogen maken. Want dan zeg je, ja, dat is niet eerlijk, ik kan er niks aan doen. Ja, je kunt er wel wat aan doen. Want jouw ongeloof is niet iets, hè, iets passiefs, wat er gewoon, er is ietsje niet, namelijk geloof. Nee, dit vers laat ons zien dat ongeloof iets actief is. Het is actief verzet tegen wat Jezus zegt. De hele Bijbel is vol met deze boodschap dat God het kwaad overwint. En dat God zijn koninkrijk bouwt. En dat hij zich door niets en niemand laat tegenhouden, zelfs niet door de hel en door de dood en door de zonde. En wij zien dat in Jezus, die is opgestaan uit het graf. En God zegt jou dat vandaag. En wat doe je? Wat doe je als je ongelovig bent? Je blijft gewoon die je bent. Je blijft dood. Je blijft je inkapselen tegen de boodschap van Jezus. Je leeft zonder Christus in de wereld. Je doet alsof jou niet verteld wordt dat Jezus is opgestaan. En Jezus zegt tegen ons, ik ben dood geweest en zie, ik leef tot in alle eeuwigheid en ik heb de sleutelen van de hel en van de dood. En je gelooft het niet. Dat is ongeloof. Wil jij dat? Wil jij zo ongelovig zijn? Ik hoop dat je zegt, nee, dit wil ik niet. Ik wil dat niet. Nou, het beste middel tegen ongeloof is geloof. Het beste middel tegen ongeloof is geloof. Wat is er nodig? Wat heb jij nodig als jouw hart ongelovig is? Je hebt nodig dat je antwoordt op deze woorden van God. Op het woord, op de boodschap van Jezus. Wat heb je nodig? Dat je de kracht van Christus' opstanding in jouw leven toelaat. Paulus zegt in Filippenzen 3, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Laat hem met zijn kracht in jouw leven werken. Verzet je niet langer daartegen. Maar laat het toe, dat is geloof. Ook een les voor degene in ons midden die mogen weten dat er geloof is. En dat kan niet anders vanmorgen of ook jij herkent deze hardheid van het hart. Ook jij herkent dat de boodschap van Gods genade, dat de boodschap van de opstanding niet volledig zijn doorwerking in jouw leven krijgt. Het is ongeloof dat nooit overgaat. Tenminste, niet zolang wij hier op aarde leven. En misschien zeg je wel, ik word daar zo moedeloos van. Ik vind het zo verlammend. Om te beseffen dat dat ongeloof en die hardheid van het hart en dat bedenken van het vlees nog steeds in mij woont. Ik word er zo neerslachtig en moedeloos van. Ja, dat kan ik begrijpen. Als je meer en meer je eigen hart leert zien, dan kan ons dat verlammen. Maar toch hoeft dat niet. Het is waar, ongeloof hoeven we meestal niet zoveel moeite voor te doen. Dat gaat wel vanzelf. Maar geloven, dat is een moeizaam proces. Dat vraagt inspanning, dat vraagt volharding. En toch, gemeente, ik denk dat in deze woorden van Jezus in Markus 16, vers 14 ook een prachtige aansporing zit. Dat klinkt misschien heel raar, hè? Als het gaat over ongeloof en over een hard hart. Toch zit daar juist een aansporing in om te geloven. Want als je bedenkt waar dat ongeloof vandaan komt, dat harde hart, dan denk je, ja, maar zo wil ik niet leven. Ik wil dat ongeloof weerstaan. Ik wil dat bestrijden. Ik wil daar niet aan toegeven. Stel je voor, kinderen, stel je voor dat je op een dag bij de post twee brieven krijgt. Twee brieven voor jou bestemd. Jouw naam staat op de envelop, op de ene en op de ander. En je maakt ze allebei open. Die ene brief is van jouw lieve oma, die jou een briefje schrijft. En je houdt heel veel van jouw oma. Dus jij denkt, dit is een fijne, mooie brief. Ja. En je maakt die andere brief open en je denkt, van wie is die brief toch? Van wie is dit toch? Er staat een naam onder en je gaat eens uitzoeken wie dat is. Nou, dat blijkt een hele gevaarlijke misdadiger te zijn. Een enge man die opgesloten moest worden in de gevangenis. Misschien belooft die man in zijn brief wel hele mooie dingen aan jou. Maar zou je hem geloven? Zou je hem geloven? Ik denk het niet, hè? Je denkt, nu moet ik oppassen. Deze man die zegt wel mooie dingen, maar ik wil hem niet geloven, want het is een hele verkeerde man. En die brief van je oma, natuurlijk wil je dat geloven, want je weet wie oma is. En je weet dat ze van jou houdt en het goede met jou voor heeft. Nou, zo moeten wij omgaan met ons eigen hart. Als ons harde hart, ons ongeloof, ons dingen aanraadt en aanreikt, wat moet je daarmee doen? Afwijzen. Tegengaan. Want je weet waar het vandaan komt. John Bunyan noemt dat ongeloof de witte duivel. Het lijkt prachtig, hij is wit, maar het is wel de duivel. En het ongeloof raadt ons aan om God te wantrouwen. En het ongeloof en ons harde hart raadt ons aan om de boodschap van Pasen buiten ons leven te houden. Hij raadt ons aan om er niets mee te doen en over te gaan tot het orde van de dag en zelf wel je leven te bepalen. Maar het geloof zegt, geef je over aan de kracht van Christus' opstanding. En bedenk in elke situatie waar je voor staat. Wat betekent de opstanding van Christus uit de dood? Nu voor mij. Dat is die brief die wij van Christus krijgen. En zo kan de hardheid van ons hart, gemeente, ons leren om juist wel te geloven en de zonde van ongeloof te bestrijden en te doden. De doding van de zonde. Ook de zonde van het ongeloof. Nou, zo komt de Heer Jezus naar ons toe. Ook vandaag. Hij komt niet in een bijzondere openbaring. Hij komt niet in de zichtbare gestalte zoals bij de elfen. Maar hij komt toch echt. In de boodschap, in het evangelie, in de prediking. Die boodschap is gelijk, of hij zelf het nu brengt in zichtbare gedaante, of via de prediking, of via het lezen van de Bijbel. En wat vertelt hij ons vandaag, gemeente? Hij vertelt ons dat hij is opgestaan, en dat zijn kracht van de opstanding in ons leven zal werken. Dat is wat hij zegt. Wat verwacht hij van ons? Geloof. Hij verwacht van ons geloof. Wat verwijt hij ons? Ons ongeloof. Wat verwijt hij ons? De hardheid van ons hart. Zodat wij zullen geloven. Nou, laten wij zo mogen antwoorden op het woord van God. Laten we zo mogen antwoorden. Hoe dan? Geloven dat Jezus is opgestaan. Geloven dat de kracht van zijn opstanding ook in ons leven werken zal. Geloven dat hij ons helpen zal en ons richten zal en ons sturen zal en ons verbeteren zal en ons zuiveren zal. Dat we in elke situatie mogen denken aan de opgestane Christus. Totdat eenmaal. Ons ongeloof voorbij is en het harde hart verdwenen is, totdat wij eenmaal, net als Jezus, uit het graf mogen opstaan en altijd bij de Heere zijn. Amen. Wij zingen uit Psalm 95, vers 4 en vers 5. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Zo gij zijn stem dan heden hoort, geloof zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet. Maar laat u leiden, vers 4 en ook vers 5 uit Psalm 95. Laten wij danken en bidden. Wij danken u, o Heere Jezus, dat u ons zo eerlijk aanspreekt. En dat u ook ons ongeloof en de hardheid van ons hart eerlijk benoemt. Ja, dat u het ons verwijt. Omdat het niet gewoon is in het licht van wat u gedaan hebt. En in het licht van de boodschap van het evangelie die wij elke zondag mogen horen. Elke zondag als wij samenkomen op de opstandingsdag van Jezus Christus. Horen wij dat dood en graf zijn overwonnen. En dat u de sleutels hebt van, hel en van de hel en van de dood. O Heere, vergeef ons ons ongeloof. Dat u zo makkelijk verdacht houdt. Dat zo vaak weer twijfelt of u ook in de toekomst al mee zult gaan en bij ons bent. Maar Heere, we bidden dat wij het karakter van ons eigen hart mogen kennen. En ook de onvolkomenheid van ons hart niet zullen leiden tot onze opvoeding of tot ons karakter of tot onze wetenschappelijke studie of welke uitvlucht dan ook. maar dat we eerlijk zijn en de hardheid van ons eigen hart zullen kennen en weerstaan en zullen tegengaan, Heere, door te geloven. Help ons daarin. En zo bidden wij om de kracht van de Geest en we danken u, Heere, dat u dat ook wil doen. Dat wij zullen geloven en dat wij ons laten aanspreken en dat wij de kracht van Christus opstanding mogen aanvaarden in ons leven. Geef dat het doorwerkt in alle omstandigheden en situaties. Zo bidden we ook voor elkaar, Heere. U weet waar we zitten, waar we mee zitten, wat we nodig hebben. Laat uw woord in liefde ons geloof geven voor het eerst of telkens weer. Breng ons vanmiddag samen zegen hem die dan het woord zal bedienen. Geef ons een gezegende zondag. Wij bidden en danken dit in Jezus' naam. Amen. Laten we zingen uit Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord de boodschap van Jezus mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw baan mogen keren. En wordt mijn vlees door het kwade licht verrast, maar laat het mij toch nimmer overheren. Psalm 119, vers 67. Vrij veel harten tot God. Ontvang de zegen van de Heere. Gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.